Lokale omroep Baarle. Lokale omroep Baarle. Te gast bij.
Goedenavond luisteraars, weer een nieuwe aflevering van Te Gast Bij en een speciale aflevering vandaag. En niet zozeer omdat de zon buiten schijnt en het prachtig weer is en we vlak voor het Europees kampioenschap voetbal staan. Maar een speciale uitzending omdat we vandaag voor het eerst een nieuwe reporter, radiomaakster vandaag hier te gast hebben. Zij heeft twee uitzendingen geleden gesolliciteerd live in de uitzending. Ja. Jacqueline Prummel zit hier tegenover mij. Welkom Jacqueline.
Ja, dankjewel. Dankjewel.
Ik heb er zin in. Ja, je ziet hoe snel het kan gaan. En zij gaat samen met mij drie items verzorgen, om het zo maar te zeggen, in de uitzending. Wij starten dadelijk met een interview met Jessica Wouters. Jessica werkt bij Take 5, de bibliotheek. En met haar gaan we spreken over het geopende informatiepunt Digitale Overheid in Baarle. Voor je het weet gaan we dat afkorten als het IDO. Daarna spreken we met Iris Vermette. En Iris is ook niet de minste in ons dorp. Zij is finaliste in een prestigieuze essay, zeg maar opstelwedstrijd, voor de Radbouw Universiteit. En die is volgens mij, Jacqueline, in Rotterdam?
Volgens mij ergens
anders. We gaan het haar vragen.
Ja, we gaan het haar vragen.
We gaan het haar vragen.
Maar
het is zeker een prestigieuze prijs. Ik heb het opgezocht, maar ik ben de naam van de stad vergeten. En onze derde gast is niemand minder, is ook nog een jonge gast, Willem van Sas. En Willem heeft samen met zijn vader een familiebrouwerij van Sas. En ondertussen is afgelopen week het derde bier geïntroduceerd. En we gaan natuurlijk eerst een klein stukje terug met Willem, maar we gaan ook praten over hoe dat allemaal afgegaan is om zomaar weer een triple dit keer te introduceren. Maar we beginnen de uitzending met Jessica Wouters. Jessica, ben jij aan de lijn?
Ja, ik ben aan de lijn, zeker. Ja.
Nou, welkom Jessica. Voordat we naar het onderwerp gaan, kun jij iets vertellen over wie jij bent en waar jij werkt, dat weten we al.
Ja,
maar
ja.
Iets meer kleuring geven aan jouw persoon.
Ja, zeker. Nou, ik werk ondertussen in deze zomer 3 jaar bij Take 5. De bibliotheek, onder andere in Baarle. Ik werk zelf ook voor 2 andere vestigingen in Gielze en in Rijen. Dat doe ik 3 dagen in de week. Ontzettend leuk. Ik verzorg eigenlijk alle activiteiten die we in de bibliotheek doen. Dus niet zozeer het uitlenen van boeken, maar meer de activiteiten plannen die er staan en het verzorgen daarvan. Ontzettend leuk om te doen. Doe ik 3 dagen in de week. En voor de rest heb ik 2 kindjes thuis. En doe ik nog.
En heb je nog hobby's?
Ja, zeker. Ik vind het heel erg leuk om te naaien. Kleding voor kinderen vooral. Vind ik ontzettend leuk om te doen.
Ook voor je eigen kinderen?
Ja, dat is het leukste. Ik zou in theorie ook voor mezelf kunnen doen, maar toch met kinderkleren bezig zijn is toch eigenlijk nog veel leuker.
Leuk.
En ja. Ik fotografeer graag.
We hadden ook nog verwacht dat je ook graag zou lezen.
Nou zeker hoor, dat doe ik er ook bij, maar dat is eigenlijk zo normaal voor mij dat ik het al niet eens meer noem.
Ja, precies. Ja. Precies. Jij bent verantwoordelijk voor speciale nevenactiviteiten of hoofdactiviteiten in de bibliotheek. En daar is onlangs weer een belangrijke taak bijgekomen. Kun je er iets over vertellen?
Ja, zeker. Wij hebben vorige week donderdag wij noemen het ook IDO, hè? Je zei het net al, we gaan het afkorten, dat doen wij ook. Het informatiepunt Digitale Overheid geopend. Dat is eigenlijk een plek in de bibliotheek die wij heel laagdrempelig willen houden. En waar mensen terecht kunnen met eigenlijk al hun vragen die te maken hebben met de digitale overheid. En dat komt eigenlijk omdat we in heel Nederland merkten dat er ontzettend veel op computers moet tegenwoordig. Op internet met je DigiD en inloggen en allemaal verschillende websites. En ik merkte bijvoorbeeld aan mijn eigen oma al dat het echt af en toe wel een hele kluif was. Sowieso had zij thuis helemaal geen internet. Maar begreep ze vaak ook niet hoe het eigenlijk allemaal zat. Nou, dat soort verhalen kwamen eigenlijk steeds meer naar voren. En ondertussen koos de overheid er wel voor om steeds meer te digitaliseren. En er zijn ook een hele hoop andere doelgroepen die daar tegenaan liepen. Hè? De laaggeletterden. Mensen vinden het vaak ook heel lastig om op internet dingetjes op te zoeken of te weten waar ze moeten zijn. Er zijn ook gewoon mensen die misschien op social media ontzettend handig zijn. Maar als je dan met je DigiD iets moet ook denken van hoe zit dat allemaal en is het wel veilig? En nou, zo bleek er eigenlijk wel heel veel vragen te zijn. En heeft de Koninklijke Bibliotheek, die heeft in samenwerking met onder andere bijvoorbeeld de Belastingdienst, een soort pilot gestart in 2019. Toen zijn ze begonnen in 15 bibliotheken met een punt waar mensen terecht kunnen met vragen op dat vlak. En langzaamaan bleek dat wel een heel groot succes en zijn ze dat nu aan het uitrollen over heel Nederland. En is het de bedoeling dat je straks in bijna alle bibliotheken bij zo'n punt terecht kan. En nu dus ook in Baarle.
En het punt is niet alleen voor Nederland gericht, het is ook voor België, begreep ik?
Ja, daar zijn wij een mooie uitzondering in natuurlijk. Wij kregen dit natuurlijk vanuit Nederland naar voren van dit gaan we doen. Maar wij hadden gelijk natuurlijk zoiets van, maar dat doen wij het natuurlijk niet alleen voor Nassau. Dat doen we net zo goed voor Hertog. Dus wat we achter de schermen gedaan hebben, het personeel wat het IDO bemant, werd geschoold op de Nederlandse cursussen. Maar we hebben ze daarnaast ook laten scholen in de Belgische cursussen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over om te gaan met je EID. Maar ook de overheidsinstanties die ook in België natuurlijk heel veel gedigitaliseerd hebben. Dus ze zijn ook op dat gebied geschoold. En we hebben bijvoorbeeld een EID-reader ook in de bibliotheek liggen. Dus het is net zo goed bedoeld voor de mensen uit Hertog als de mensen uit Nassau.
En wie bemenst, want jij zei bemand, hè? Maar ik neem aan dat er ook dames zijn.
Ja, juist, alleen maar.
Ja. Maar, dus dan zeggen we altijd heel tactisch bemenst, hè?
Ja.
Wie verzorgt het IDO? Wie doet dat?
Op dit moment Annemarie de Bond, misschien voor sommige luisteraars wel bekend, het vaste gezicht bij ons in de bibliotheek. Zij gaat hem verzorgen eigenlijk. Zodra als de bibliotheek geopend is, dan is het IDO ook geopend. Dus is zij daar om alle vragen te beantwoorden. Nu is het zo dat misschien bij mensen wel bekend er een vacature ook is bij ons. Voor iemand uit België om ook bij ons te komen werken. Nou, zodra dat rond is, gaat ook diegene ook het IDO verzorgen. Dus met z'n tweeën wisselen ze dat dan af tijdens openingstijden.
En Annemarie, de Bond in dit geval, daar verwachten we dan van, of jullie van, dat zij op de hoogte is van, laten we zeggen, de digitale portals van beide landen.
Ja, klopt. Ja, daarom is ze op beide gebieden geschoold, zowel voor België als voor Nederland. Dus dat was best wel een kluif. Daar heeft ze hard voor moeten werken.
Ja, kan ik me voorstellen.
Ja, zeker. En het is ook niet zo dat als mensen nu naar de bibliotheek komen, dat we van voor tot achter alles weten, zeg maar. Hè? Zo werkt het niet. Maar vaak is het zo dat mensen die naar ons toe zouden komen voor een vraag, die vinden het hele stuk internet natuurlijk al vrij lastig. Want daarom kom je vaak ook met een vraag. En het voordeel is dat Annemarie dan natuurlijk weet waar kan ze het opzoeken en waar moet ze zijn. We hebben heel veel contacten met de lokale partners gelegd, want je hebt natuurlijk alle grote instanties, maar je hebt natuurlijk ook ontzettend veel hulp gewoon lokaal. En wat wij dan willen doen is als Annemarie iemand aan de balie heeft staan waarvan ze denkt van nou, daar zit er misschien een vraag waarbij iemand nog wat verder geholpen mag worden, dan verwijst ze die ook door op een warme manier naar de lokale hulpverlening. Ja. Maar als het een vraag is waarvan Annemarie ziet van nou, deze persoon die heeft vooral moeite met het internet zelf, met de computer, kunnen we diegene bijvoorbeeld ook een cursus aanbieden. Wij verzorgen in de bibliotheken ook cursussen klik en tik. Dan leer je om te gaan met een tablet of met een computer. Dus zo zoekt zij ook bij degene die aan de balie staat van nou, wat is nou de beste manier om diegene te helpen. Stel dat er iemand aan de balie staat die moeite heeft met Nederlands. Dan hebben we de taalmaatjes bij ons in de bibliotheek om daarmee te oefenen. En het kan ook gewoon een vraag zijn waarbij iemand zegt, nou ja, ik weet niet op welke website ik moet zijn. En Annemarie dan kan laten zien, nou, als u hier en hier naartoe gaat, dan komt u op de juiste plek waar u moet zijn. En is de vraag ook klaar. Dus dat is heel erg afhankelijk van de vraag. Dus ja, het vraagt wel wat van Annemarie de Bond, zeker. Ja.
En als je daar nou zo door je oogharen naar kijkt, Jessica, Mm-hmm. Want ik denk dat we hier best over een behoorlijke doelgroep hebben qua omvang.
Ja, ja.
Enig idee?
Ja, vind ik erg lastig. Ze hebben uit de literatuur is eigenlijk gebleken dat er in heel Nederland, dan spreek ik even alleen over Nederland, eigenlijk 4 miljoen mensen zijn die moeite hebben met heel het stuk digitale overheid. Even in de breedste zin van het woord. Dus ja, dat is natuurlijk op de hele bevolking echt een hele grote groep. En vandaar dat er ook gezegd is, laten we in de bibliotheken dat aanbieden, want dan ben je dichtst bij de mensen. Hè? En als het goed is, een hele laagdrempelige instelling waar mensen zo binnen kunnen lopen. Deze week start ook de landelijke campagne in Nederland. Dat geldt voor België dan natuurlijk eigenlijk niet. Daar gaan we het zelf met de gemeente wel zorgen dat het ook onder de aandacht komt. Maar in Nederland start de grote campagne. Dus het gaat binnenkort ook op de televisie en op de radio overal komen en in de kranten. En op die manier hopen we dan natuurlijk ook de juiste doelgroep te bereiken om naar deze plek toe te komen.
En jullie zijn nu een week geopend. Hebben jullie al mensen geholpen ermee?
Nee, tot nu toe nog niet. We hebben ook nog niet zo heel veel reclame gemaakt. Dat komt eigenlijk nu op gang. Dus ik verwacht binnenkort wel heel veel vragen. Maar tot nu toe was het echt nog even een opstartweekje en zorgen dat alles goed ligt, zeg maar.
Het moet even nog meer wat bekendheid krijgen.
Ja, precies. Ja, dat is toch altijd als je iets nieuws begint, hè, dan is het even een aanloopperiode. Dus we hadden daar ook niet op gerekend dat vanaf dag 1 er een rij voor de deur zou staan.
En als je kijkt, naar de aantallen die jij zo noemt, hè, en nou weet ik wel, daar in die 4 miljoen in Nederland zitten heel wat gradaties ook. En zoals jullie ook al schreven, volgens mij op jullie site, dat er ook best veel mensen zijn die dit met in de familie op kunnen lossen. Hè?
Ja, zeker.
Waar ze geholpen worden. Tegelijkertijd zou je ook af kunnen vragen, als zoveel mensen niet mee kunnen met die digitale overheid, als ik het zo mag zeggen, zou de overheid dan zelf ook niet moeten versimpelen? Heb jij daar een idee bij?
Ja, aan de ene kant vind ik dat een ja, zeker. Want je moet natuurlijk altijd naar je klant kijken en wat heeft de klant nodig. Aan de andere kant denk ik dat het ook wel een stukje is van, we kunnen er eigenlijk niet omheen dat heel veel dingen digitaal worden. En vind ik het ook wel heel goed dat ze daarom zijn gaan kijken naar hoe kunnen we de klant dan dicht bij huis helpen. Want er waren natuurlijk al wel dingen, hè, van ja, iedereen heeft een telefoonnummer, je kan overal naartoe bellen. Maar juist dat persoonlijke aan de balie bij iemand staan, kan ik me voorstellen, als je het lastig vindt, dat dat prettiger is. Dus ja, aan de ene kant is dat zo. En aan de andere kant denk ik, ja, het is misschien ook een soort overgangsperiode naar waarin we gewoon steeds digitaler gaan en dat bijna niet meer tegen te houden is, denk ik zelf. Alleen gaat het misschien voor sommige doelgroepen gewoon te snel. En is het dan prettig dat we kijken van, hè, hoe kunnen we deze mensen daar dan bij helpen?
Ja, en tegelijkertijd ook een geweldige, denk ik, extra pilaar onder de bibliotheek, hè?
Nou, zeker. Ja, het is natuurlijk ook wel een compliment, vind ik zelf, naar de bibliotheken toe, hè? Dat zij vanuit de overheid hebben gezegd van, nou, dat zien wij als de plek waar dit laagdrempelig plaats kan vinden. Dus ja, wij waren er als bibliotheek natuurlijk ook wel heel blij mee met dit initiatief, zeker weten. Ja,
Jessica, we willen je heel erg bedanken voor het komen in de uitzending. En we hopen dat het snel veel bekendheid zal krijgen onder Baarle. En de rest van Nederland en België natuurlijk.
Ja.
En natuurlijk heb jij ook een muzieknummer aangevraagd, want dat vragen wij altijd.
Ja.
En wat mogen we voor jou draaien?
Ik moet er even denken wat ik op had gegeven. Guus Meeuwis in ieder geval, want dat vind ik fantastisch. Ja, daar komt ie. Dat komt door jou.
Klopt.
Ja.
En ook een speciale associatie erbij?
Nee, ja, eigenlijk niet. Ik vind de concerten gewoon fantastisch. Dus ik hoop dat we heel snel weer met z'n allen in Eindhoven naar concerten van Guus Meeuwis mogen.
Wij sluiten ons daar graag bij aan bij deze wens. En wij danken jou van harte voor het feit dat je ons even te woord wilde staan. En de luisteraars uitleg wilde geven over het digitale overheidsinformatiepunt. Dank je wel.
Ja, nou, fijn. Dank je wel dat ik in uitzending mocht zijn.
Ja hoor, graag gedaan.
Dag.
Waar ik jou wil houden, vast wil houden. Ik ben bang dat ik straks zonder veel te klein en veel te keel ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen. tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij. Vandaag de lucht versieren en haar kleuren geven, die net zo mooi zijn zoals jij. En ik roep de regen en de zonnestralen en ik fluister dat ik zonder heel alleen een heel klein mens ben en geen weg kan vinden. Ik zal vandaag een liedje schrijven en ze woorden geven die van jou alleen voor jou zijn. Zing je zacht met me mee onze woorden en ik weet dat ik straks zonder veel te bang en veel te min ben en niet door wil zingen. Ik ga vandaag van alles kunnen tot de dag voorbij is. En ik weet dat ik maar één ding wil, dat je meegaat met mij. Bij me blijven, want ik weet dat ik straks zonder niets meer wil en niets meer kan dan alleen maar huilen. Het komt door jou, het komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij. Dat komt door jou. Jouw verblindend zijn. Je hart zit heel dicht bij mij. Je hart zit heel diep in mij. Als ik vandaag de dag met jou mag, zo weet die zacht voorbij gaat. Terwijl de wereld weg lijkt en ik naar je kijk. Naar jou blijf lachen, voelt het soms alsof het wonder veel te mooi en veel te groot is en nooit bestaan heeft. Als ik van nacht en nacht met jou mag, zo een die zacht voorbij glijdt. Alsof de wereld weg lijkt en ik naar je kijk. Naar jou blijf lachen, voelt het weer alsof het wonder veel te mooi en veel te groot is en nooit terugkeert. Als ik de dag en nacht met jou mag en die twee voorbij gaan, terwijl heel de wereld weg kijkt, dan hou ik je vast. En we zweven, voelt het nog alsof het wonder veel te mooi en veel te groot is, te mooi voor mij is. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij. Dat komt door jou, jouw verblindend zijn. Je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij.
Ja, luisteraars, terwijl de laatste tonen van Guus Meeuwis wegsterven, zoals dat heet, en ik mijn laatste hapje van een gevulde koek heb weggeslikt, een gevulde koek die thuis bij mij al lang niet meer calorisch op de menulijst staat, daarom wel fijn dat onze technicus ze bij had, gaan wij nu over naar een prestigieus onderwerp. Ja, daar hebben we Iris Vermette voor aan de telefoon, als het goed is.
Hi, ja. Iris.
Hallo.
Voor we beginnen over het essay willen we jou graag even vragen om een beetje te vertellen over jezelf. We willen graag een beeld krijgen van wie is Iris.
Oké, ik zit in 5 VWO op het Fresje Lyceum in Tilburg. En ik wil graag geneeskunde studeren hierna.
En wat zijn je hobby's?
Ik hou van shoppen en leuke dingen doen met mijn vriendinnen.
En doe je nog werken? Want hoe oud ben je nu?
Ik ben nu 16, ik word deze zomer 17. En ik werk in het weekend altijd bij Bakkerij Arends.
Oké.
Dan zouden we elkaar moeten kennen, Iris, want daar kom ik ook elk weekend.
Dat zou zomaar kunnen, ja.
Maar wat leuk dat jij op het Tresia Lyceum zit, want in het voorgesprekje dat ik hier met Jacqueline heb, kwamen wij erachter dat wij alle drie, jij inclusief, op het Tresia Lyceum zitten of gezeten hebben.
Dus dat is wel toevallig.
Dat schept een band.
Ja.
Ja. En als we... je hebt iets van jezelf verteld. Wij hadden ook gedacht dat daar misschien ook wel jouw hobby Nederlands bij zat. Want het feit dat jij een essay geschreven hebt, heeft dat daar mee te maken?
Nou, ik ben niet zo goed in Nederlands, eerlijk gezegd. Mijn spelling en grammatica is niet geweldig. Maar ik vind het wel leuk om te schrijven. Dus vandaar dat ik eigenlijk heb meegedaan in de essaywedstrijd.
En hoe kwam dat zo bij jullie in de klas terecht, als ik dat zo mag zeggen?
Ik zit in een LNG-profiel en er zitten natuurlijk meer mensen die ook geneeskunde willen doen. En zoiets staat natuurlijk goed op je cv. Dus onze Nederlandse studenten zijn eigenlijk van, degenen die leuk vinden, die kunnen meedoen aan de essaywedstrijd van de Radboud Universiteit. Dus daar was wel animo voor.
De Radboud Universiteit uit?
Nijmegen,
ja, wij moesten net even zoeken.
We waren het net allebei even kwijt, maar dus is Nijmegen. Toen ging jij meedoen aan het essay, aan de wedstrijd. Mm-hmm. Hoe is dat proces verlopen voor jou?
We moesten ons in januari opgeven en uiteindelijk was pas in april echt de wedstrijd zelf. En toen wist ik al wel het thema en het was geen punt of één punt. En ik vond het heel moeilijk om te interpreteren wat ze daar nou eigenlijk mee bedoelden. Dus ik heb vooral zitten nadenken in die tijd van, ja, wat zouden ze daar nou, in welke richting willen ze je sturen en op welke manier zou ik dat kunnen interpreteren en hoe zou ik dat kunnen gebruiken. Dus ik ben daar vooral mee bezig geweest eigenlijk in de voorbereiding. Maar ik had er eigenlijk niet zo hoge verwachtingen van. Ik dacht, ja, ik ga dat gewoon doen, ik zie wel. En toen moesten we op school het essay maken in 3 uur. En toen pas kregen we dan bronnen en toen wist je dan wat er werd bedoeld met het thema.
Dus je hebt in 3 uur tijd een essay moeten schrijven over eigenlijk een heel vaag onderwerp.
Ja, klopt.
En toen zat je daar. Hoe ben je op het onderwerp gekomen?
Ik had er wel een beetje bedacht wat ik wilde gaan doen. Ik had het idee om iets met punten in WhatsApp berichten te doen. Omdat ik merkte om mij heen dat eigenlijk steeds minder mensen dat doen. Behalve mijn opa en mijn oma, want die sluiten nog wel elk WhatsAppje af met een punt. En, maar ik wist natuurlijk niet wat voor bronnen ik zou krijgen. En toen had ik eigenlijk geluk, want een van de bronnen ging over puntgebruik in WhatsApp-berichten. En toen moest ik gewoon maar beginnen, want je hebt natuurlijk niet een super lange tijd.
En die 3 uur, even Iris, Jacqueline vroeg dat net, dus je hebt dan 3 uur en dat... Is dat net als een eindexamen dat je onder toezicht in een gymzaal zit of in een klaslokaal?
Ja, in een computerlokaal onder toezicht moest je zitten, want je mag natuurlijk geen andere middelen gebruiken.
En dan krijg je ook bronnen, zeg je? Dat zijn stukken tekst waar je inspiratie uit kunt halen?
Je moet... een van de verplichte onderdelen is dat je een van de bronnen gebruikt. Die wordt toegestuurd, die zijn gewoon geselecteerd... door de Radboud Universiteit. En die moest je gebruiken.
En het onderwerp van jouw essay, kun je daar iets meer over vertellen? Hoe heb je bijvoorbeeld geschreven? Want dat was een vrij originele invalshoek.
Ja, ik heb voor de invalshoek gekozen om eigenlijk het essay naar de punt zelf toe te schrijven, alsof het eigenlijk een persoon is. Dus ik spreek de punt gewoon aan met je, het hele verhaal. En pas in de tweede of derde alinea wordt eigenlijk duidelijk dat ik naar de punt toe spreek. Zo heb ik het eigenlijk geschreven van, hoe komt het nou dat mensen jou niet meer gebruiken? En daar gaat eigenlijk daar heb ik over geësseerd.
En wat was jouw reactie toen je hoorde dat je in de finale zat?
Nou ja, ik was super blij. Ik wist helemaal niet dat ik die dag de uitslag zou krijgen. En ik was gewoon super verrast. Want er deden meer mensen mee van mijn school en 6 uit mijn klas. Dus iedereen was eigenlijk in spanning aan het wachten. En toen dan onthuld werd dat ik bij de 10 finalisten zat, toen was ik gewoon super blij.
Maar wat goed, en Jacqueline, wat ik hier vandaag leer is, ik heb in mijn tijd opstellen geschreven, ook in het Tresia Lyceum. Mm-hmm. Maar jij, Iris, jij hebt geëssayeerd.
Ja.
Wat een mooi woord. Wat een
ja,
mooi.
Toch?
En kun je toch nog iets vertellen? Want ik ben toch nog een beetje nieuwsgierig naar de inhoud. Hè? Die gaan we binnenkort zien. Want ik heb begrepen dat alle inzendingen, die worden ook. Daar wordt een boekje van gemaakt, hè, elk jaar.
Ja, klopt.
Alle genomineerden. Dus we gaan binnenkort het allemaal kunnen lezen. Maar heb jij er ook nog een conclusie aan? Want het is natuurlijk een niet alledaags onderwerp. De interpunctie binnen de WhatsApp, hè? Taal.
Ja.
Wat was jouw conclusie?
Nou, ik heb eigenlijk eerst gekeken naar van, is het gewoon een kwestie van luiheid? Of ja, is het gewoon, ja, mensen, het kost tijd natuurlijk, want je moet een extra toets indrukken. Of is het een kwestie van, mensen die niet meer goed weten hoe ze eigenlijk correct Nederlands moeten schrijven. Maar toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat het meeligt aan dat het meestal overbodig wordt gezien dat we nog WhatsApp-berichten gebruiken. Omdat, of punten gebruiken in WhatsApp-berichten. Omdat je eigenlijk toch kunt zien waar het berichtje eindigt. En dat mensen dus maar denken dat als je dan toch een punt neerzet, dan zul je er wel iets mee bedoelen, dat er zo'n dubbele boodschap aan zit. Alsof het een beetje kortaf is of zo. In ieder geval, dat merk ik in mijn omgeving zelf. Als ik naar mijn leeftijdsgenoten kijk, dat als je een punt achter je bericht zegt, dat iemand een beetje boos is of het in ieder geval niet helemaal naar zijn zin is.
Maar het luistert wel
naar. Dat is eigenlijk mijn conclusie.
Het luistert, ja, dat is sowieso interessant, dit onderwerp, WhatsApp-taal. Want iedereen, nagenoeg iedereen, behalve misschien de doelgroep waar we het net in ons vorige item over hadden, gebruikt ook WhatsApp. En je ziet echt van alles voorbij komen. Ik hoef jou niet alle afkortingen en zo met jou te bespreken, want die zijn er ook heel veel nieuwe. Mm-hmm. Maar het luistert wel. Nou, ik word ook regelmatig door mijn kinderen gecorrigeerd, die dan voor in de 20 zijn. Ik had wel eens bijvoorbeeld de gewoonte om met ok te reageren. Oké.
Okay. Ja, precies. Maar die vergelijking heb ik ook gemaakt in mijn essay, dat je het daarmee kunt vergelijken. Dat het okay of ok reageren, het betrekt precies op die manier, omdat onze generatie ook als iets negatiefs ziet, iets van, oh, iemand is niet meer blij mee.
Ja, precies, want als ik een ok doe, dat is niet goed. Maar een okay kan dan weer wel, met een e, met een accent.
Zeker.
Ja, nou ja, daar heb ik precies over geschreven. Dat was een van de voorbeelden die ik heb gebruikt.
Ja, ja.
En wanneer hoor je de uitslag?
18 juni is de prijsuitreiking. Wel online dit jaar helaas, door alle corona-maatregelen. Dus dan ga ik horen of ik in de top 3 zit en dan of ik heb gewonnen of niet.
En nu in spanning afwachten.
Ja, precies.
En als je dan de uitslag hebt, zou het een idee zijn om te kijken of we het essay ook kunnen plaatsen in ons weekblad?
Ik heb al met Jacqueline een interview gedaan voor ons weekblad. En misschien komt het erin, maar dat weet ik nog niet zeker.
Ja, nu wij natuurlijk hier aandacht aan geven, kan dat bijna niet anders meer, hè? Wat is de prijs eigenlijk die je verdient?
Aan de Radboud Universiteit heb je een soort ereprogramma, waar normaal wat voor excellente leerlingen is. En dat is heel lastig om binnen te komen. En als je wint, dan heb je daar een green card voor als je zou gaan studeren op de Radboud Universiteit. En ik wil daar graag gaan studeren, dus ja, het zou heel leuk zijn als ik zou mogen winnen.
Ja, dat zal heel mooi zijn. Wij gunnen het je in ieder geval heel erg.
Ja, dankjewel.
En dat betekent dan ook dat als je dat zou winnen, dat je naast je studie, want jij wil medicijnen gaan doen, hè?
Geneeskunde, ja.
Of geneeskunde?
Ja, geeft niet.
Dat noemen wij dan medicijnen. Geneeskunde.
Weer een verschilletje in de generatie.
Ja, ongetwijfeld. Dat als jij geneeskunde gaat doen, dat je daarnaast dan nog. Want we mogen er al een klein beetje over speculeren, want je bent een van de 8, hè?
Een van de 10.
Of ja. Een van de 10, en waarom niet optimistisch zijn? Dan zou jij daarnaast nog een ander programma kunnen doen.
Een onderzoeksprogramma, ja.
Ja, dus als we dan een beetje in de afronding komen, dan is jouw bedoeling eigenlijk niet om in de toekomst essays te schrijven. Dit is meer per toeval.
Ik vind het wel heel leuk. En de kans om toegelaten te worden op geneeskunde is natuurlijk heel erg klein. En ik ben zeker wel mijn opties aan het herwegen nog, om toch nog iets te gaan doen met schrijven of Nederlands te gaan studeren.
Oké.
Het is een plan B.
Ja, het is mijn plan B. Ja.
Want op korte termijn, ja, wie weet, als jij geneeskunde gaat studeren, dan zul je ook een eindwerk moeten maken.
Onderzoeken.
Ja, en een scherpe pen en een goed gestructureerde pen gaat je dan zeker helpen.
Dat hoop ik wel, ja.
En wie weet een succesvolle hobby.
Ja, dat zou ook altijd nog kunnen.
Ja, nou Iris, heel erg bedankt dat je even bij ons in de uitzending wilde komen. Morgen komt er ook een interview van jou in het Weekblad. Dat kunnen mensen ook teruglezen. Je had ook een nummer aangevraagd. Welk nummer was dat ook alweer?
Fight Song van, ik weet even niet meer hoe ze heet.
Oh, we hebben hier staan, Rachel Platten.
Ja.
Yes, heel erg bedankt en fijne avond verder, hè?
Ja, dankjewel.
We gaan in spanning wachten tot 18 juni.
Ja.
Veel succes. Dankjewel.
Dankjewel. Doei doei. But I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm all right song. My power's turned on. Starting right now, I'll be strong. I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep. Say I'm in too deep. In too deep. And it's been 2 years. I miss my home. But there's a fire burning in my bones. I still believe. Yeah, I still believe.
Ja, dames en heren, beste luisteraars, u bent nog steeds te gast bij, waar ik samen met Jacqueline Prummel onze laatste gast ontvang. Maar voordat we Willem van Sas welkom heten, Jacqueline, hou je van bier?
Nee, ik ben niet echt een bierliefhebber, nee.
En hoe komt dat?
Ja, ik weet niet. Je hoort vaak van studenten dat ze juist heel veel bier drinken, maar ik ben denk ik een uitzondering. Ik hou meer van wijn.
Maar je houdt niet van pils?
Nee.
Maar zou je ook een bijzonder gebrouwen biertje misschien dan toch nog eens kunnen proberen?
Ja, ik zou het wel kunnen proberen. Ik denk dat het wel wat beter in de smaak zou vallen dan een pils.
Ja. Ja. Nou, we hebben onze derde gast, Willem van Sas. Goedenavond, Willem.
Goedenavond.
Goedenavond, Willem. Ja, jij bent al eerder te gast geweest hier, samen toen met je vader.
En, ja, klopt.
Want jij hebt samen met jouw vader een familiebrouwerij van Sas opgericht, als ik het zo mag zeggen.
Dat mag je zo zeggen.
Ja, en volgens mij waren jullie begin vorig jaar hier en toen hadden jullie, of was dat eerder, jullie eerste bier gebrouwen. Klopt dat? Was dat een jaar geleden?
Ja, dat is ongeveer een jaar geleden, ja. Ik denk dat het in mei of in juni ook was.
Ja, en vandaag praten we dadelijk over het derde bier al, maar kun je ons eens schetsen, Willem, Wat er sindsdien allemaal gebeurd is. Hoe is het jullie vergaan?
Nou, er is een hele hoop gebeurd. Ja, vorig jaar toen wij vlak voordat we begonnen, sloeg de coronacrisis natuurlijk toe. Daar is niemand ontgaan. Maar 5 dagen voor onze eerste brouwdatum ging de horeca dicht. En toen hebben we nog getwijfeld, zullen we doorgaan? Toch doorgezet, gelukkig. En we hebben toen de Blondie op de markt gebracht. En die hebben we bij jullie in de studio live zitten proeven. Was erg gezellig toen. En toen zijn we doorgegaan. Zijn we eigenlijk door heel het land ons product gaan verkopen. Van Venray tot Den Haag. Van Twente tot Zeeland.
Hoe doe je dat, Willem? Hoe doe je dat?
Ja, hoe doe je dat? Andere brouwerijen volgen op social media, kijken waar hun bieren kwijt kunnen en gewoon de stoute schoen aantrekken en die slijterijen, winkels, horeca gelegenheden een berichtje doen of dat ze interesse hebben om ons bier te gaan verkopen.
En wat zeggen ze dan? We hebben er al 30 verschillende staan. Je bent de 31ste. Hoe werkt dat?
Nou ja, soms zeggen ze wel eens inderdaad, je bent de nummer zoveel in de rij. De andere zegt, ja, wij vinden het leuk om de kleinere brouwerijtjes te steunen, dus kom maar eens langs en dan gaan we erover praten. Vooral hier lokaal zeggen ze, ja, hè, streekbier is toch redelijk in trek de laatste tijd, dus kom maar een keer langs. Nou, dan gaan we langs, dan vertellen we ons verhaal en dan laten we ze proeven. En dan soms komen we op de kaart of in de winkel en soms helaas niet, maar dat is ook part of the deal.
Ja, en hoe is dat gegaan? Nou, hoeven wij hier geen getallen te hebben en hoeven wel zeker de boekhouding hier niet op te lezen. Maar hoe is dat gegaan? Was je daar tevreden over de afzet?
Ja, we waren er erg tevreden over. We hadden het doel gesteld om het eerste brouwsel, en dat is voor de luisteraars die het niet weten, een kleine 2000 liter, om die het eerste jaar kwijt te raken. Nou, en we waren nog niet uit de studio bij Omroep Baarle. Of in juli was de eerste 2000 liter al vrijwel op.
En het zijn toch ongeveer 6000 flesjes, iets minder waarschijnlijk,
ja.
Maar...
Ja, iets minder dan 6000 flesjes. Die hadden we al een klein beetje verlies. Maar ja, toch een 5 pellets bier die we toen in 3 maanden tijd weg hebben geduwd.
Dus ondanks die tegenslag van corona toch eigenlijk nog succesvoller dan verwacht?
Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. En ik denk dat het met name komt omdat wij onze focus door corona juist op de bierwinkels en de webshops hebben gericht. Niet zozeer op de horeca. En die waren in de coronaperiode heel erg in trek, omdat mensen toch dachten van ja, hè, het is allemaal niet leuk, maar laat ik mezelf dan eens een klein beetje verwennen en laat ik eens in plaats van een pilsje gewoon een lekker speciaal biertje drinken.
En toen hadden we eigenlijk de eerste nog maar gehad en toen kwam er al vrij snel een broer of een zus. Hoe zeggen jullie dat in bierland?
Ja, in dit geval een broer. In dit geval een broer. Ja, wij noemen onze bieren altijd naar artiesten. Omdat we zelf van muziek houden, zelf muziek maken. Dus het was een broer, vernoemd naar Herman Brood. Nou, degene in het dorp en omstreken die ons pap kennen, die weten wel waar het vandaan komt.
Ja, zeker.
Ja, die is net voor kerst is die inderdaad uit de brouwerij gekomen. Hebben die op de markt gebracht. Hebben we voor kerst, kerst viel op, donderdag of zo geloof ik. Maandag, dinsdag, woensdag echt 1500, 1600 kilometer door heel het land gereden om overal voor kerst ons bier in de winkel te krijgen. Dat is gelukt.
En die net zo succesvol als de eerste?
Die is, ja, donker bier. Het is een donker biertje. Is over het algemeen toch een iets lastiger geval als de blonde biertjes. Maar we zijn niet ontevreden.
Ja, want dat was de tweede. Want ik zag ze ook in het schap van de plaatselijke supermarkt. Hè?
Ja.
Waar ze bij de Jumbo in dit geval, waar ze ook te koop zijn.
Ja.
En, en als je daar regelmatig komt, dan zie je ook wel of ze afgenomen worden. Hè? Want dan zie je heel simpel gewoon ook de stapels. Je zegt, ja, is donker bier sowieso wat moeilijker? Heeft dat te maken dat daar een kleinere markt voor is? Minder drinkers? Of heeft dat te maken met meer concurrentie?
Dat heeft te maken met minder drinkers, denk ik. En dat komt omdat mensen sowieso donker bier... Nou is het buiten superlekker weer. Dus dan gaan mensen toch niet snel een donker bier drinken. Terwijl die van ons wel heel lekker is in het warme weer... door het gebruik van jeneverbest. Dat geeft net de frisse gin-tonen die erin zitten. Maar mensen vinden hem ook vaak zwaar. Dus als we op een avond zelfs drinken vier blonde biertjes, dan gaan er minder donkere biertjes doorheen. Dus ja, het is een beetje tweeledig.
Ja, en wat als je even kijkt naar blondie en brood, hè, zo heten ze. Mm-hmm. Ja. Wat zijn van beide de alcoholpercentages?
Blondie zit rond de 7%, 7,1. En brood zit op 7,5.
Ja, ja, ja. En dan ben je ondertussen, 7-8 maanden bezig. Heb je twee bieren op de markt gezet en ook al wat naamsbekendheid gemaakt.
Ja.
En ja, dan waar komt dan de behoefte vandaan? Of hoe werkt dat dan dat je zegt van, en nou willen we een triple gaan maken?
Nou ja, weet je wat het is? Wij doen in de keuken natuurlijk receptuurontwikkeling. En daar zijn we nog steeds. En dan blijven we nieuwe recepturen testen, proefjes doen, experimenteren met kruiden, met sappen. Dat maakt niet uit. Maar de roep vanuit onze afnemers was echt heel erg van, kom met een nieuw bier. We willen weer een drie oog sowieso ook mooier als twee. Maar er waren heel veel schreeuwen om een derde bier. En die triple... Ja, die hadden wij in de keuken gemaakt. Die vonden wij zo super lekker. We denken, nou, dit moet hem zijn.
En hoe vaak heb je dan... Want kun je natuurlijk ga je de receptuur niet vertellen. Maar kun je iets aangeven? Hoe werkt dat dan? Want uiteindelijk moet je dan toch ook een brouwsel zelf hebben. En is het dan een scheutje van dit? Zit je daar als het ware als een alchemist te brouwen? Of hoe moeten we ons dat bij voorstellen bij... Een thuisbrouwer, want jullie brouwerij, jullie brouwen op locatie, in Cotes, zag ik op het etiket.
Ja, klopt.
Daar doen jullie dan jullie brouwsels.
Ja.
Maar hoe werkt toch even dat proces? Want jij bent ook voedseltechnoloog, hè?
Ja, klopt. Ik ben afgestudeerd voedingsmiddeltechnoloog. En mijn focus was ook erg op productontwikkeling. Dus daar zit wel enige overlapping. Maar ja, hoe gaat het thuis? We bedenken samen zeg maar welk soort bier we zouden willen proberen. En dan ga ik een beetje aan de slag. En eigenlijk, heel plat gezegd, is het natte vingerwerk. Je gaat gewoon iets proberen. En is het iets, dan is het iets. Is het niks, dan ga je bijschaven. En op het moment dat we dan iets zeggen van... Kijk, dit is nou echt een bier, daar zou ik op het terras een aantal van bestellen. Dan gaan we de volgende stap in.
Ja, ja. En moet je dan... Want je experimenteert natuurlijk logischerwijs heel kleinschalig, hè?
Ja.
Met een aantal liters, zou ik het zo mag zeggen.
Mm-hmm.
Heb je dan ook al meteen in de gaten dat je dat ook op groter formaat kunt... Hè? Dat het schaalbaar is, dat je daar ook een hele ketel van kunt maken? Of gaat bier dan juist weer hele andere dingen doen?
Nee. Je houdt er wel rekening mee, zeg maar... Met brouwrendementen, dus hoeveel suikers je uit je granen krijgt. Met aroma's die je uit je hoppen krijgt. Met bitterstoffen die je uit je hoppen krijgt. En eventuele toevoegingen zoals wij die dan gebruiken in de vorm van kruiden. Dat is eigenlijk redelijk opschaalbaar. Natuurlijk zitten daar wel kleine verschillen in. Maar dat is in afstemming met de brouwerij waar wij het doen en die hun installatie heel goed kennen. Gaan we in gesprek en dan komt er een recept uit. En eigenlijk is het nou drie van de drie is hetzelfde als wat we thuis hebben gemaakt.
Zo.
En wat is er zo speciaal aan dit nieuwe speciaal biertje?
Wat is er zo speciaal? Dat is een leuke vraag. Wij brouwen met kruiden. In dit bier hebben we kardemom gebruikt. Dat is voor menigeen denk ik niet een heel bekend kruid. Als je de peulen proeft of ruikt, dan ruikt het een beetje parfumachtig, een beetje floraal, een beetje bloemig. En dat is ook de reden waarom we hebben gebruikt. In bier heb je smaken van de hop. Die kun je een bloemigheid of een fruitigheid aan je bier geven. Maar ik wou die eigenlijk versterken. Trippels zijn vaak zoet, plakkerig, zware bieren. Terwijl ik juist een heel doordrinkbare trippel wou maken. Dus dat je eigenlijk niet door hebt dat je een bier van 8% aan het maken bent.
En dat kardemom bijvoorbeeld, hè?
Mm-hmm.
Ik heb gisteren, zoals je weet, want ik heb jou nog even een fotootje geappt en mijn bevinding. Heb ik het voor de eerste keer geproefd. En ja. Ik heb ook opgezocht wat kardemom was. En ik herkende het toen wel, hè, want dat wordt ook wel in de keuken toegepast. Heel incidenteel, denk ik hier. Mm-hmm. Hoe kom jij op het idee? Heb je daar ook nog baat bij je studie?
Daar heb ik zeker baat bij mijn studie en ook bij mijn werk nu. Hè. Ik werk als productontwikkelaar. Ik krijg heel veel onder mijn neus en om te proeven. Dan ga je gewoon smaken ontwikkelen. En je gaat gewoon kijken welke smaak wil ik in mijn eindproduct hebben. Ja, en dan ga je filteren, zeg maar, wat kan ik daarvoor gebruiken om dat doel te bereiken.
Ja, ja, en Jacqueline vroeg jou net, wat is er zo speciaal aan? Je zou het moeten vragen aan de drinkers, hè? Want ik ben dan een van de velen, denk ik. Hè? Ik heb gisteren mijn eerste glas op. Ik kreeg een beetje een déjà vu. Zoals jij weet, Willem, hebben we natuurlijk jarenlang met name de Belgische trappisten gedronken.
Ja.
En natuurlijk ook de trappist uit Berkel-Enschot. En toen kwam daar in één keer Zundert bij.
Ja.
En iedereen hield ook wel een beetje zijn hart vast. Want wat gaat nou in Zundert? Hè? Wat gaat dat brouwsel? Ook een amberkleurige overigens. Ik wil niet vergelijken met de trippel overigens. En die kozen toch weer voor een andere smaak. En jullie trippel had ik gisteren ook het idee. Dit is ook wel een vrij unieke smaak. En niet alleen, want je kunt op het etiket lezen met de combinatie van de mout en de moutsmaak, de hop. En ook dat kruid, hè, dat kardemom, maakt het ook weer wel uniek. Ik kon hem niet zo snel, nou ben ik geen echte bierkenner, maar ik kon hem ook niet zo snel vergelijken met andere bieren. En per saldo vond ik hem ook gewoon lekker. Ik denk, dat hebben ze slim gedaan. Dat hebben ze goed gedaan.
Ja. Nou, dat is leuk dat je dat zegt. Ja, het is inderdaad ons doel om niet een bier wat al zoveelste in de rij op de markt staat. Hè. Er staan, ga maar naar de biergrens hier in de dorp, of naar de Jumbo, of naar Edgar en Bea van de Drie Dennen. Ja, er staat gewoon ontzettend veel. En als je qua smaak, ten eerste moet je opvallen met je etiket. Nou, ik denk dat we daar ook redelijk in de smiezen hebben met onze LP voorop. Maar qua smaak, mensen moeten ervoor terugkomen. Als jij een standaard bier brouwt, met smaken die mensen kennen, komen ze niet snel terug. Als jij een bier brouwt met een smaak die mensen interessant vinden, die ze de eerste keer nog niet goed kunnen plaatsen, dan komen ze terug. En die moet je hebben.
Ja, en de zomer staat natuurlijk voor de deur. We merkten er vandaag ook al het een en ander van. Je noemde net al dat het een beetje een verbloemende smaak had door die kardemom. En dat het dan ook minder zwaar proeft, soort van. Ja. Denk je ook dat dit biertje juist heel goed zou kunnen werken in de zomer?
Ja, het is natuurlijk wel tactisch uitgebracht voor de zomer. En nog een stukje lente die helaas heel laat begon. Maar nu toch in volle teugen is losgebarsten. Ja, ik denk inderdaad, met terrassen weer open. Mensen mogen weer wat meer. Ik denk dat dit bier daar de perfecte vertaling van is.
En gaan jullie dan ook, want je zei net dat jullie nu vooral focusten op winkels en webshops voor bier. Mm-hmm. Gaan jullie nu de horeca weer open is ook meer focussen op horeca, restaurants, cafés?
Ja, we gaan zeker proberen om daar meer tussen te komen. Hier in het dorp staan we al aardig goed op de kaart, moet ik zeggen.
In welke plekjes?
Bijvoorbeeld bij Richard Keller van de Pomp staan we op de kaart. Bij de Engel kun je ons drinken en bij het Singeltje.
En dan ook plannen voor de rest van Nederland, neem ik aan.
Ja, ja. Ja, mijn broertje is ook kok, dus in Den Bosch. Dus daar hebben we ook al wel redelijk wat voeten aan de aarde gekregen in de restaurantsferen. Ook met food pairing, dus dat is ook, ook wel iets waar we wat meer op willen gaan focussen inderdaad, nou het allemaal weer mag.
Ja, ja. Ja, en dan moeten we toch nog eens met jou hebben over wat er nog meer op het etiket staat. Natuurlijk ook al een klein beetje een aanloop naar de muziek die we dadelijk gaan draaien.
Ja.
Want wat je al zei, het unieke van jullie concept, als ik het dan zo mag noemen, hè, en nu met de drie bieren begint het al op een concept te lijken, is dat jullie ook iedere keer een naam kiezen van een artiest.
Ja.
En niet zomaar artiesten, hè? Dus een mooie line-up natuurlijk met Blondie, Brood en Prince. En ook de kleur is dan ook weer afgestemd op het lied wat er dan ideaal bij past, Purple Rain.
Ja.
Maar je schreef ook nog op het etiket, las ik gisteravond, ik heb er smakelijk om gelachen. Dat het heeft ook, hè, door hoe je het beschrijft, heeft het ook iets met romantiek.
Ja.
En kun je nog eens aangeven hoe je dan bij Prince terechtkomt?
Jazeker. Ja, kijk, wij kiezen natuurlijk artiesten niet zomaar. Wij kiezen artiesten die we zelf leuk vinden om naar te luisteren. Wij kiezen artiesten die iets hebben betekend in ons leven. Ja, zo Herman Brood, die is logisch. Blondie, onze man is blond. Mijn vriendin is blond, dus die zit ook wel goed. De Prins die is iets verder gezocht. Purple Rain, de luistertip, dat was de openingsdans van het huwelijk van mijn ouders. Dat is al ongeveer, dat is dit jaar 30 jaar geleden.
Kijk.
Dus ja, die link die was ook redelijk snel gelegd. En we vinden het zelf, ja, omdat hij zo bloemig en fris en fruitig is, is het een redelijk romantisch bier. Dus die link was snel gelegd.
Dat maakt misschien het biertje ook weer een beetje speciaal.
Ja.
We gaan, voordat we naar Purple Rain gaan luisteren, gaan we heel even de proef op de som nemen bij Jacqueline. Als je dit nou allemaal gehoord hebt.
Nou, ik ben wel benieuwd geworden.
Ja, dan heb je twee keuzes. Hè. Of je gaat naar de supermarkt. Of je gaat naar een terras.
Nou, ik ga morgen toevallig naar de pomp. Dus misschien dat ik er wel eentje bestel.
Ja, ja, nou precies. Dat is. En nog één vraagje. Dat is een oer-Hollandse vraag, Willem. En die kunnen wij die moeten wij ook altijd stellen. Als je kijkt nou naar de prijsstelling van een triple.
Ja.
Dan is die toch wel netjes aan de prijs. Hè? En ik heb het hier niet over de prijskwaliteit. Hè, want ik denk dat die oké is. Hè? Hoe kom je een beetje op die prijsstelling? Is dat zo van zoveel hebben we nodig om er nog iets aan te verdienen? Of zeg je gewoon, stem je dat een beetje af op wat er in de markt te koop is?
Nou ja, het is natuurlijk een wisselwerking. Je gaat kijken van hoeveel kan ik eraan overhouden en wat is een marktconforme prijs. En daar ga je tussen wikken en wegen en dan komt er dit uit.
Ja, en dan komt die ergens 2 euro zoveel, komt die dan in ieder geval in de supermarkt en natuurlijk op het terras betaal je meer.
Ja.
Want dan krijg je natuurlijk ook de hele entourage erbij.
Precies.
Laat ik zo zeggen, heel interessant. Kunnen we jou volgend jaar nog verwachten op met een nieuw bier?
Die plannen liggen er wel, ja. Dus mocht het nou allemaal voortvarend gaan deze zomer en het najaar, dan hopen wij snel weer met een nieuw iets te komen.
Ja, want laat ik zo zeggen, een blonde triple zou ook nog in het verschiet kunnen liggen.
Zou ook nog kunnen, ja.
Ja, en we zijn heel benieuwd naar deze combinatie. En dan stel ik aan de luisteraars voor dat we teruggaan naar 30 jaar geleden. Naar de bruiloft van Johan. En hoe heet jouw moeder met de voornaam?
Sylvie.
Sylvie natuurlijk, ja. Johan en Sylvie van Sas. En daar werd als openingdans gedraaid. En daar hoefden ze niet voor op dansles. Purple Rain van Prins. Heel hartelijk dank voor je aanwezigheid. Willem, heel veel succes.
Ja, dankjewel.
En we gaan hem nogmaals proeven.
Ja, is goed. Proost.
Proost.
Keep your shrimp in. been great. Bitch, I want some steak and eggs. Sippin' on some OJ, give me the blade. So I can slice open the blunt and dump the gun. Drop your bitch's fucking back while she's sucking up my nuts, Blow me slowly while I'm blowing smoke rings while I'm pouring moly. No sleep hoping I'ma share the codeine acting like.
Ja, beste luisteraars, het lijkt wel een echt huwelijk, want ook daar kan wel eens iets misgaan. Alle goede dingen in drieën. De techniek liet ons even in de steek, waardoor we de verkeerde nummers draaiden. Maar nu uiteindelijk gaan we er dan toch uit met Purple Rain. Jacqueline, dit was je eerste uitzending, hoe vond je het?
Ja, heel leuk om te doen. Ik vond het gezellig.
Ja, nou, dat is helemaal wederzijds. We spraken vandaag Jessica Wouters over het digitale overheid Baarle. Iris Vermette over haar essay, waarin zij prachtig geëssayeerd heeft. En natuurlijk Willem van Sas over zijn prachtige bier. Purple Rain. Het bier heet Prins. Proost allemaal en een heel fijne avond.
Fijne avond.